onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Wij noemden u het tweede vers van Psalm 138. Schriftlezing kunt u vinden in Richteren 6, de versen 33 tot en met hoofdstuk 7, vers 8. En we doen belijdenis des geloofs met zondag 10, vraag en antwoord 27. En daarna zingen wij van Psalm 44, het tweede vers. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw gerechtigheid, uw macht heeft hun die voorspoed toegebracht. De glans van het goddelijk aangezicht heeft hen de zegen weg doen dragen. Want gij omscheent hen met het licht van uw genadig welbehagen. Wij noemden u Richteren 6 vanaf vers 33 tot en met hoofdstuk 7 vers 8. En daarna zondag 10 de eerste vraag van deze zondag.
Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren tezamen vergaderd en zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin en de Abiezrieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijk zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naphtali, en zij kwamen op hun tegemoet. En Gideon zeide tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollenvlies op den vloer leggen. En indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogt op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des andere daags vroeg op en drukte het vlies uit. En hij wrong den dauw uit het vlies, een schaal vol water. En Gideon zeide tot God: uw toorn ontstoken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. En er zij toch droogte op het vlies alleen en op de aarde, en ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dauw. Toen stond Jerubbaal, terwijl ik dus Gideon, vroeg op en al het volk dat met hem was. En zij legerden zich aan de fontein van Harod, dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden, achter den heuvel More in het dal. En de Heere zeide tot Gideon: des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in uw hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende: mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep nu uit voor de oren des ganse volks, zeggende: wie blode en verzaagd is, die keerde weder en spoedde zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zeide tot Gideon: nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water, en ik zal hen u al daar beproeven. En het zal geschieden, van welke ik tot u zeggen zal: deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degenen van welke ik zeggen zal: deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon: al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, dien zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon: door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En het volk nam de teerkost in hun hand en hun bazuinen, en er liet al die mannen van Israël gaan, en iegelijk naar zijn tent. Maar die 300 man behield hij, en hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. Zondag 10, vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Het antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen.
Thank you.
Tekst voor de prediking is het u voorgelezen schriftgedeelte. Vragen we de Heere om zijn zegen. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze middag. Om juist ook daarin te betonen wat uw woord ook zegt, zonder mij kunt gij niets doen. U bent onze schepper. U hebt ons gemaakt en geenszins wij. En Heere, u hebt zich niet afgetrokken van de schepping nadat de mens gevallen is. Maar u blijft de schepping onderhouden, dat hebben we net ook beleden. Door uw voorzienigheid. En daar danken wij u voor. Want u had direct ook een einde kunnen maken met ons mensen. En ook met de schepping. Immers door de zonde is het aardrijk vervloekt om onzentwil. Maar Adam en Eva mochten nog leven. En daarbij ging u ze aankleden. En daarmee betoonde u dat u hen wilde beschermen. Ja, u kwam met de belofte. De belofte, zoals die vertolkt is in de woorden, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, u liet Adam en Eva en in hen ons leven. En u geeft ons het leven. U geeft ons de adem. En daar danken wij u voor. U geeft de gezondheid en de kracht om dagelijks ons werk te doen. En u geeft ook vrucht op het aardrijk waarvan wij kunnen eten. En u geeft ons drink en kleding en een dak boven ons hoofd. We leven in een welvarend land. En tegelijkertijd is dat ook een verzoeking. Dat de welvaart ons zo in beslag neemt. Dat we het allemaal als een vanzelfsprekendheid beschouwen. Maar open onze ogen ervoor dat dat absoluut niet zo is. En Heere, geef toch dat er geen bijzondere slagen daartoe nodig zijn in ons leven. Met betrekking tot onze gezondheid. Of met betrekking tot ons werk. Tot onze zaak. Maar dat Gij ons laat voelen wat uw woord ook zegt. Het zijn de goedertierenheden des Heeren die het hart bekeren. En dat u ons dat laat zien. Dat wij zoveel zegeningen mogen ontvangen, tijdelijke zegeningen. Maar dat ze voor ons toch niet tot een vloek zullen zijn. Want dat kan. Omdat wij geen acht geven op de Gever. En daarom bidden we van u, laat ons toch zien dat we alles uit uw hand krijgen. En juist ook in tegenstelling met hen die dat niet hebben. Zovelen in deze wereld die ontheemd zijn. Die in oorlogsgebieden wonen. Die hongersnood hebben. Die geteisterd worden met grote volksziekten. Waar rampen zijn. Waar moeite en verdriet is. En wij bidden u ook voor die delen op deze aarde die daardoor geteisterd worden. En geef dat wij ook dan het onderscheid zien waarvan natuur immers geen onderscheid is. We denken ook aan de duizenden vluchtelingen die op de been zijn. Heere, geef toch dat er ruimte in ons hart, maar ook in onze portemonnee is om die mensen te helpen. En wij bidden u of gij het komende jaar ook met ons wil zijn. Geef ons de gezondheid en de kracht om onze dagelijkse arbeid te verrichten, onze studie te voltooien. Sterk ons daarin om onze kinderen te verzorgen en ze op te voeden in de vrezen des Heren. We bidden u of gij ook met onze scholen wil zijn. Of gij de leerkrachten wilt helpen om dagelijks hun taak aan te kunnen. Het is zo'n belangrijke taak. En geef, Heere, dat zij zelf ook u de Heere mogen vrezen. Om ook zo de kinderen tot een voorbeeld te mogen zijn. En dat onze kinderen ook hun best doen op school. Dat ze gehoorzaam zijn aan de meester en de juffrouw en aan hun leerkrachten. Wij bidden u voor onze samenleving. Hen die ons regeren. Wilt u hen zegenen? Onze burgemeester met de wethouders hier ter plaatse. Maar ook provinciaal en landelijk. Maar ook in deze wereld. Bewaar toch allen die in overheid zijn gezeten voor machtswellust en eergevoel. Dat zij toch een dienende taak mogen hebben. Dat zij beseffen dat zij Gods dienares zijn. Wij bidden u of gij zo met uw kerk wil zijn in deze wereld. Laat uw kerk toch een stad op een berg mogen zijn. Een licht op een kandelaar. Opdat in deze donkere ondergaande wereld uw kerk een teken van hoop, een teken van leven zal zijn. En geef, Heere, dat wij op onze post ook dat uit mogen dragen. Door oprecht te zijn en eerlijk. En dat wij ook trouw mogen zijn in het beroep waartoe gij ons geroepen hebt. En dat we proberen ook de godsvrucht te praktiseren. Geef ons daartoe een nieuw hart. Opdat wij het vanuit de hartelijke vrezen des Heren mogen doen. Heren, wij bidden u voor verschillende sectoren die een bijzondere taak hebben in onze samenleving. Voor hen die in de zorg werken. Wilt u ze liefde geven en kracht geven om dat te doen. Degenen die bij de politie werken, bescherm hen toch. En wilt u ze helpen in hun zware taak. Voor hen die andere verantwoordelijkheden hebben in onze samenleving. We bidden u of gij met allen wil zijn. Zoals we hier zijn, zoals we meeluisteren via de kerktelefoon. Die een bijzondere moeite hebben. Een kruis, een stil kruis, een verdriet. Dan dragen we in het bijzonder hen aan u op. Die nog kinderloos zijn, ongewild kinderloos. O Heere, u bent toch de Almachtige. En zou u hen ook een kind willen geven. Maar als het anders in uw raad besloten is, dat zij ook daarmee verenigd mogen worden. We bidden u voor de alleenstaanden die zo graag ook een levenspartner zouden ontvangen. Heere, plaats nog eens iemand op hun weg. En als het anders is, Heere, wilt gij hun dan tot een man zijn. We dragen de weduwen en de weduwnaren aan u op. Wil ze sterken in hun verdriet. Hen die een kind in het graf hebben liggen. We bidden u voor hen die in zorg een kind toevertrouwd hebben gekregen. En ook de instellingen waar zij opgevangen worden. We danken u ervoor dat ze er zijn. En we bidden u ook voor hen of gij hen ook wilt helpen. Heere, wees ook met degene die alleen staan, die gescheiden zijn. Wilt gij ze helpen en ondersteunen in hun positie? We dragen zo allen aan u op die een bijzondere positie hebben voor wie het moeilijk is. Zou u uw bijstand willen geven? Geef ons afhankelijkheid van u, opdat wij het van u de Heere mogen verwachten. Wanneer wij in stilheid ons tot u verheffen, dan zult gij toch niet beschamen. Dan zult gij die wonderlijke tevredenheid geven, hoe moeilijk onze plaats ook is, opdat wij in onze weg het toch het hoofd mogen opheffen tot u die in de hemel is. En dat we de genade mogen krijgen, waardoor wij zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen. De genade die er is in Christus Jezus. Dat we geborgen mogen zijn in uw dierbaar bloed. En geleid mogen worden door uw Heilige Geest. Heere, zou u dat ook als vrucht op de prediking willen schenken. En dat vragen wij u niet omdat wij dat verdiend hebben. Maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 68, de versen 14, 16 en 17. Psalm 68, vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht. En vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. En vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. En de Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 8 en daarvan het 9e vers. Psalm 8, vers 9. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw naam. En dat moet 18 zijn. Psalm 18, ja, organist, ik hoop dat u die aanpassing kunt maken. Maar dat moet Psalm 18 zijn. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, doorloutert rein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij een tegeneen, wie is een rots dan onze God alleen. Dus het 9e vers van Psalm 18. Ik lees u eerst wat voor uit de Bijbel. Hebreeën 11, vers 32, daar staat, en wat zal ik nog meer zeggen? En dan gaat het over die geloofshelden uit Hebreeën 11. Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon. Dus Gideon staat ook in de rij van de geloofshelden, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloften is verkregen en de muilen der leeuwen toegestopt. De kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid kracht hebben gekregen, in de strijd sterk geworden zijn en heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. En dat heeft Gideon ook mogen doen. Hoe heeft Gideon dat mogen doen? Door het geloof. Het geloof is immers een van de wezenlijke eigenschappen van het gebed. Dat moet u maar eens nagaan wanneer ik zomaar naar iemand toe ga en in het wilde weg aan iemand iets vraag, zonder dat ik echt geloof dat de man in kwestie bekwaam is om mij te helpen. Wat is dat dan voor een vragen? Zonder het geloof dat de man in kwestie mij wil helpen, wat is dat dan voor een vragen? En leg uw vragen tot God daar nou eens naast. Als u op de knieën gaat, dat je vraagt, Heere, hoort u mij? Terwijl je helemaal niet gelooft dat God horen kan. Terwijl hij misschien helemaal niet een levende werkelijkheid voor je is. Maar als hij toch een levend persoon voor je is, dan zeg je dat toch niet zomaar. En als je dan tot hem komt met je nood, dan geloof je toch dat hij je in je nood kan helpen, of niet soms. Maar juist dat geloof, dat wordt zo aangevochten en zo bestreden. Dat ondervindt zoveel wisselingen. Dat is geen koud voorspelbaar geloof, geen conclusiegeloof. Maar dat is juist een worsteling aan de troon van Gods genade. Een wachten op God of hij zijn woord waar gaat maken in je leven. Dat was bij Gideon ook het geval. Wij lezen in onze Heidelberg Catechismus, vraag en antwoord 65, dat de Heilige Geest dat woord werkt door het woord. Dat geloof bedoel ik. Dat geloof werkt door het woord. Daarom, jonge mensen, is het zo belangrijk dat je onder het woord komt. Dat is dat zaad der wedergeboorte, waardoor het geloof verwekt wordt in het hart, dat er niet is. Maar het wordt versterkt door een teken. Wij hebben twee tekenen. Dat is de heilige doop en het heilig avondmaal. Maar Gideon die maakt ook gebruik van een teken. Gideons geloof heeft dus telkens versterking nodig. Om het in de beoefening te brengen. En daar willen we naar luisteren hoe dat gegaan is bij het leven van Gideon. En we schrijven boven de predikie Gideons geloofsvertrouwen in God. Drie gedachten. Dat wordt versterkt, beproefd en beoefend. Gideons geloofsvertrouwen in God. Geloofsvertrouwen is 100% gemeente. Als een man tegen zijn vrouw zegt: ja, maar je vertrouwt me toch wel. Dan verwacht hij dat dat 100% is. En net andersom ook. Al zou er maar 1% van wantrouwen zijn, dan maak je je man toch verdacht. Dan maak je je vrouw toch verdacht. En dat is zo ernstig wanneer wij ten opzichte van God ook zo'n houding hebben. Het geloofsvertrouwen van Gideon. Allereerst staan we stil bij dat het versterkt wordt. En dat bepaalt ons bij hoofdstuk 6, de versen 36 tot en met 40. Terwijl er een kolossaal leger richting Israël trekt, een leger van 135.000 Midianieten, die ieder jaar als een grote bos springkanen bovenop het land Kanaan springt, met maar één doel, namelijk om de oogst weg te roven, op te vreten net als de springkanen, is het volk ontzettend bevreesd. Maar wat doet de Heere? Dan gaat de Heere één mannetje aankleden. Hij gaat één mannetje, gaat hij voorzien van de geestelijke wapenrusting Gods. Wij kunnen dat lezen in vers 33 van het gelezen schriftgedeelte. Daar staat: alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren tezamen vergaderd. En zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen, op dat moment, als er zo'n ontzaggelijk leger op Israël afkomt, toonde de geest des Heeren Gideon aan. Dat woordje aantogen, dat betekent aankleden, jongens en meisjes. Alsof hij een wapenrusting aankrijgt. En hij blies met de bazuin. En dat is niet zomaar een signaal afgeven. Maar dat is een signaal waar de Heere zijn belofte aan verbonden had. We kunnen dat lezen in nummerie 10, vers 9. Daar staat namelijk dat als de Heere de bazuin hoort blazen, dan is het alsof Israël een gebed opzendt naar de hemel. Dan is het alsof Israël een belofte naar de hemel laat klinken. De belofte die God zelf gegeven heeft. Dat als ik de bazuin zal horen, dan zal ik u de overwinning geven. En daarom is dat een teken dat hier Gideon door het geloof als het ware een biddag houdt. En de bazuin aan zijn mond neemt om een zuiver geluid te laten klinken. En het volk Israël was daarbij opgevoed. Daarom is het zo belangrijk dat wij onze kinderen daarbij opvoeden. Bij die tekenen die de Heilige Schrift ons aanreikt. En het volk wist wat dat betekende. Ze moesten zich verzamelen. Want de Heere roept op tot de strijd. En dan verzamelt zich er een leger van 32.000 man. Ach, dat is natuurlijk ten opzichte van die 135.000 Midianieten nog een absolute minderheid. Maar Gideon die moet gaan leren wat de Heere bij zijn roeping had beloofd. We kunnen dat lezen in Richteren 6 vers 16. Dat gij zult de Midianieten verslaan als een enig man. En wij zouden nu zeggen: Gideon, voorwaarts mars. Gideon, ga de strijd aanvangen met deze 32.000 man. Maar nee,
Wat gaat Gideon doen? Hij gaat vragen om een teken. Mag dat? Misschien is dat bij u ook wel eens naar boven gekomen. Dat u zo aangevochten werd met de gedachte, zou God mij ook wel verhoren? Zou die belofte ook wel voor mij zijn? En dat je ging vragen om een teken. Mag dat? De Heer Jezus geeft daar ons kostelijk onderwijs in Matthäus 12 vers 38 tot en met 42 kunnen we dat lezen. Daar komen namelijk de fariseeërs en de schriftgeleerden naar de Heere Jezus toe. En dan vragen ze ook om een teken. Dan willen ze eigenlijk een bewijs hebben of hij nou de Christus is. En wat is dat voor een manier van vragen geweest? Dat is een vragen vanuit het ongeloof. En wat doet de Heere Jezus dan? Dan geeft de Heere Jezus ze geen teken. En dan zegt de Heere Jezus, jullie zullen geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis is geweest, alzo zal de Zoon des Mensen ook 3 dagen en 3 nachten in het hol van de aarde zijn. Punt. Geen teken dus. En daarom weer dat geloof. Dat is zo van belang. En laten we dan eens kijken of dat bij Gideon ook het geval is geweest. En dan komen we bij vers 36. En daar staat, en Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En wat zien we dan? Dan zien we dat Gideon dat vraagt vanuit het geloof. Hoe kunnen we dat dan toetsen? Omdat hij erbij zet, gelijk als gij gesproken hebt. Hij pleit dus op de belofte die de Heere hem toegezegd heeft. En hij wil bij die belofte een teken. Kijk, en dat is de Bijbelse volgorde. Als het gaat om het vragen van een teken. Dat moet u proberen te onthouden. Dat kan voor een tijdelijke nood, maar ook voor een geestelijke nood. Dat u gesmeekt hebt om een woord van de Heere. En u kreeg een woord van de Heere. Dat precies paste bij uw nood. Maar u wilde toch een bevestiging, een teken. En dat u dan ook mocht vragen, Heere, wilt u het bevestigen? Wilt u een teken geven? Dat zien wij ook als het gaat om het gebruik maken van het teken van de heilige doop en het teken van het heilig avondmaal. Dan zien we dat de Heere ook zijn kerk onderwijst in de juiste volgorde. Dat de Heere eerst aan zijn kerk in het geestelijke leven de belofte geeft. En dan daarbovenop als een bevestiging het teken van het heilig avondmaal. Maar wat is het motief om een teken te vragen? Zo vragen wij aan Gideon. Nu, dat is omdat zijn geloof versterking nodig heeft. En dat betekent dus dat hij zich aangevochten voelt. En waardoor voelt Gideon zich aangevochten? Dat is altijd, geliefden, door het ongeloof. Want ook Gods kinderen raken het ongeloof nooit kwijt. En daarom zal dat ongeloof altijd parten spelen wanneer er een beproeving voor de deur staat. Terwijl de belofte er is, terwijl het geloof daar is, dan kruipt dat ongeloof ertussen. Dat ongeloof komt uit de overblijvende natuurlijke verdorvenheid van het hart. En Gideon, hij weet zich ook in zichzelf zwak. Dat heeft hij ook gezegd tijdens zijn roeping. Hij noemde zich de armste van Manasse en de kleinste van zijn vaders huis. Eigenlijk kunnen we hier van toepassing maken de woorden die de vader van de maanzieke knaap uitsprak toen hij zei: Vader, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En nu komt de Heere hem te hulp met het teken dat hij vraagt. Heere, nou ga ik vannacht een schapenvacht op de dorsvloer leggen. En wilt u dan ervoor zorgen dat als ik morgenochtend kijk bij dat schapenvacht, dat dat schapenvacht nat is en dat de akker daaromheen droog is. Dan gaat de Gideon de volgende ochtend kijken. En jawel, hij pakt het schapenvacht op, het is druipnat van de vroege dauw. En hij wringt het uit en hij vangt er een grote schaal met water mee op. Nou Gideon, nou heb je toch een duidelijk teken gekregen, want de akker daaromheen was kurkdroog. Maar wat doet Gideon? We kunnen dat lezen ook in onze tekst. Dan staat er dat Gideon tot God zegt in vers 39: uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken, laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de aarde zijn dauw. Let erop hoe Gideon dat zegt. Gideon zegt vanuit het geloof. Hoe kunt u dat weten? Dat kunnen we weten allereerst door de aanhef. Uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Dat komt op uit de ootmoed. Hij voelt in zijn hart dat hij dat niet verdient. Dat hij nogmaals een teken vraagt. En hij vraagt het vanuit het geloof. Hoe weet u dat, dominee? Omdat hij het omdraait. Hij daagt met eerbied gesproken de almacht van God uit. Hij zegt namelijk: geef dat morgenochtend het vlies droog zal zijn. Het schapenvacht. En dat daarom één alles nat is. Nou, dat kan bijna niet. Naar menselijke maatstaven, dan is dat een onmogelijkheid. Als heel de omgeving nat is en dat dan het schapenvacht droog zal zijn. Dus hij doet een beroep op de almacht van God. En dan zie je ook dat Gideon in zijn beproeving steunt op de almacht van God. Kijk, en dat is ook zo nodig om biddag te houden, gemeente. Dat wij niet steunen op eigen kracht en eigen inzichten, maar dat we leren te steunen op de almacht van God. En God deed alzo. Dat is echt genade. In diezelfde nacht. Want de droogte was op het vlies alleen. En op de ganse aarde was dauw. En dan openbaart God zich in de heerlijkheid van zijn almacht. Zo versterkt hij dat geloof van Gideon. En gemeente, dan willen we ook even stilstaan bij het karakter van het teken dat Gideon kiest. Want dat is niet voor niets dat hij de dauw uitkiest. De dauw is namelijk een onderdeel van de eerstgeboortezegen die de Heere gaf middels Abraham aan Isaac. Het is dus een weldaad van het genadeverbond, de dauw. De landbouw in Israël was sterk afhankelijk van de dauw. Elke ochtend viel de dauw neer. En dan moet u zich dat niet voorstellen zoals dat bij ons gebeurt. Want als wij op een vroege morgen door een weiland heen lopen met onze laarzen, dan zijn ze ook wel nat. Maar de dauw in Israël maakt alles gewoon druip nat. En dat was een teken dat de Heere aan zijn volk dacht. Het is vandaag biddag voor gewas en arbeid. Wij zijn ook afhankelijk van wat de Heere doet in het klimaat, het weer. En daar dienen we op te letten. En dat was voor Israël ook heel belangrijk. De dauw was een gave van God. De Heere zegt zelfs in zijn woord in Hosea 14, ik zal Israël zijn als de dauw. In de dauw moest het volk elke keer weer het komen van God zien tot het volk. En daarom wanneer wij biddag van gewas en arbeid houden, gemeente, dan moeten we daar ook op letten als het gaat om de gewone dagelijkse dingen die je nodig hebt om elke dag te leven. Als je elke dag je boterham krijgt en je eten krijgt en zuurstof krijgt en als de akker weer groeit en als je naar je zaak toe gaat of je winkel of je werk of je huishouding, dat je dan let op die gewone dingen en dat je zegt, dat is nou het komen van God in mijn leven, ook in je studie. Als je daarmee bezig bent, als je de kracht ontvangt om dat vol te houden en aan te kunnen, dat is nou het komen van God, zoals de dauw neerdaalde in het land Kanaan. Ik zal Israël zijn als de dauw. Maar tegelijkertijd ook, wanneer God de dauw terugnam, dan was dat een teken van een oordeel, dat de Heere zich aan het terugtrekken is. En zo wordt Gideons geloof gesterkt, omdat hij juist dat teken vraagt aan de Heere. Nu, Gideon, wat moet je nog meer? Met je 32.000 man, ga ten strijde. Maar nee, onze tweede gedachte, de beproeving. Gideon, zo lezen wij in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 7, staat met zijn 32.000 mannen vroeg op. De strijd kan aanvangen. Want de oorzaak van het oordeel is weggenomen. Wat was de oorzaak? Dat was de Baaldienst. En Gideon die had bij zijn vader het Baalbeeld vernietigd. Zijn vader, die zelf burgemeester was van het stadje waar Gideon woonde, heeft dat waagstuk gedaan door dat beeld te vernietigen. En wij lezen ook aan het begin van hoofdstuk 7 dat Gideon Jerubbaal wordt genoemd. Leest u maar, toen stond Jerubbaal vroeg op, de welke is Gideon? En als die naam genoemd wordt, dan laat de Heere in zijn woord zien dat de Heer een twist heeft. Een twist met Baal. Baal was namelijk de landbouwgod. Baal hield een winterslaap. En als Baal dan wakker werd, dan werd het voorjaar. En dan zorgde Baal ervoor dat alles weer uitliep. En dan zorgde Baal voor dauw en voor regen. Aldus het Canaanitisch bijgeloof. En die god werd vereerd in Israël. Maar Jerubbaal betekent twisten met Baal. Dat betekent de oorlog aangaan met Baal in de naam des Heeren. En dat is de roeping van Jerubbaal. Eén ding moet duidelijk zijn. Dat niet Gideon het volk verlost, maar dat de Heere het volk verlost. En de Heere kent het hart van het volk. Dat geldt ook van ons volk, gemeente. En de Heere gaat waken voor een nieuwe afgoderij. En wat is die nieuwe afgoderij? Dat ze van Gideon een afgod zouden maken. Want ons hart is een fabriek van afgoden, zegt Calvijn. Altijd weer geneigd om ergens een afgod van te maken. Gideon heeft zich met zijn mannen gelegerd bij de fontein Harod. En vanuit die fontein heeft hij het zicht op een dal. Hij bevindt zich achter de heuvel Moree. En achter die heuvel, daar ligt het grote leger van de Midianieten. 132.000 mannen. En als Gideon zich bij die fontein heeft gelegen, dan krijgt hij een ingrijpende opdracht. En die ingrijpende opdracht wordt duidelijk gemotiveerd door de Heere. We kunnen dat lezen in vers 2. En de Heere zeide tot Gideon: des volks is te veel met u, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende: mijn hand heeft mij verlost. Dus de Heere zegt: je hebt veel te veel mannen, Gideon. 32.000. Tegenover die 132.000, 135.000 van de Midianieten. Ja, Gideon, je hebt er veel te veel. Ik ga maatregelen treffen. De eerste maatregel die de Heere opdraagt aan Gideon is om alle bangerikken weg te sturen. En dat was niet zomaar een keuze. Want dat kunnen we lezen in de zogenaamde oorlogswetten. In Deuteronomium. Daar lezen we heel duidelijk dat wanneer het volk door het bazuingeluid zich heeft verzameld, dan moet er een selectie plaatsvinden en dan moeten de bangerikken, de vreesachtigen, moeten verdreven worden. We kunnen dat lezen in Deuteronomium 20 vers 8 in de zogenaamde oorlogswetten. De vreesachtigen. Wat zijn dat voor mensen, gemeente? Dat zijn degenen die bang zijn voor de sterkte van de vijand. Dat zijn degenen die geen acht geven op de almacht van God. We lezen het aangrijpende woord in Openbaringen 3 vers 19. Dat ook de vreesachtigen geworpen zullen worden in de poel van vuur en zilver. Hier wordt gesepareerd door de Heere zelf. De vreesachtigen, daar worden niet mee bedoeld de bekommerden onder Gods kinderen, die nog een zwak en een klein geloof oefenen. Maar de vreesachtigen, daar worden mee bedoeld de ongelovigen, de meelopers, die wel gekomen zijn op het bazuingeluid, maar diep in hun hart zich eigenlijk niet voegen bij het echte volk van God. Maar in hun hart horen ze eigenlijk bij de vijand, gemeente. Dat zijn de meelopers, dat zijn degenen die er wel op lijken, maar die het niet zijn. De zogenaamde naamchristenen, die zijn vreesachtig. Matthew Henry tekent erbij aan, dat zijn degenen die nog steeds de Baals in hun hart dragen. Dat zijn degenen die geen radicale keuze kunnen maken. Dat zijn degenen die geen vergeving van zonden hebben gevraagd, zegt Matthew Henry. De zonden van het verleden staarden hun nog aan. Zo kun je in de kerk zitten, hè. Zo kun je bidden houden, hè. Dat je een dubbel leven leidt. En dat je eigenlijk niet bij die Gideonsbende hoort. En kijk, daar lopen er notabene 22.000 weg van die 32.000. Er blijven er 10.000 over. Hier klinkt de stem van de Heere: Gideon, het zijn er nog te veel. Gideon laat ze drinken bij de fontein. En dan moet je onderscheid maken, dan moet je goed opletten hoe ze drinken. Als er zijn die door de knieën gaan en met hun water, met hun handen het water opscheppen en zo drinken uit hun vuist, die moet je apart zetten. En degene die op hun knietjes gaan liggen en net als een hond het water op gaan lekken, die moet je ook apart stellen. Dat doet Gideon. Hij zegt, jij daar naartoe, jij daar naartoe. Jij ook daar naartoe, jij ook daar naartoe, jij ook daar naartoe, jij ook daar naartoe. En de grote meerderheid van die 10.000 komt bij de groep te staan die als een hond op hun knieën gingen liggen en zo het water oplekten. En een klein groepje van 300 mannen staan aan de andere kant van Gideon. Die zijn door hun knieën gegaan en die hebben met hun hand het water opgeschept en zo het water gedronken. Daar staan de twee groepen. En nu gaat de Heer een keuze maken. De Heer zegt, die grote groep die moet je naar huis sturen. En met die kleine groep ga ik de Gideonieten, ga ik de Midianieten verslaan. Dat is een beproeving, zo hebben wij onze tweede gedachte van onze tekst genoemd. Het geloof is versterkt door die tekenen. Dat mogen Gods kinderen wel eens ervaren, als de Heer een bijzonder teken voegt bij de belofte. Dan komt de beproeving. Op dat versterkte geloof af. En wat gebeurt er dan, gemeente? Als de beproeving op dat versterkte geloof afkomt, zoals bij Gideon ook. Wat gebeurt er dan in het hart van Gideon? Als hij van de Heere te horen krijgt dat hij slechts met dat kleine groepje van 300 man dat grote leger zal moeten gaan verslaan van 135.000 soldaten. Dat is een belangrijke vraag om mee te nemen, om dat te onthouden. Wat gebeurt er nu? Een geheim in het hart. Want dan werkt de Heere leidzaamheid. En wat betekent dat? Dat betekent dat Gideon niet wegrent en zegt, ja Heere. Maar als het zo gelegen is, dan neem ik mijn ontslag. Want hier kan ik toch echt mijn verantwoording niet voor dragen. Ik ga naar huis toe met deze 300 man. Dat is toch onmogelijk. Maar nee, Gideon is stil. En hij krijgt leidzaamheid in zijn hart om dit te aanvaarden. Want de Heere heeft namelijk een groot doel voor ogen. Dat heeft de Heer ook duidelijk gezegd. Opdat zich Israël niet tegen mij beroemen. Zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Dat grote doel, dat lezen wij zo kostelijk in 1 Petrus 1 vers 7. Daar staat, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan goud, het welk vergaat, door het vuur van de beproeving beproefd wordt. En bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En dan moet u vooral letten op dat woordje bevonden wordt. Bevinding. Wij houden van dat woord, nietwaar? Dan zeggen we wel eens tegen elkaar, een preek moet bevindelijk zijn. En wat is dat dan? Dat is dat je de waarheid van het woord van God ook echt proeft. Dat je dat ondervindt. Kijk, en dat krijgt Gideon. In zijn hart. Want hij loopt niet weg. Dat versterkte geloof wordt beproefd. En dan gaat hij dat beleven. Ik zal je dat bewijzen vanuit Romeinen 5 vers 3 en 4. Daar staat, maar wij roemen ook in de verdrukking. Was toch een verdrukking? Wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Daar heb je het. Leidzaamheid. Dat betekent. Gideon, stil blijven, jongen. Vertrouwen op de Heere, steunen op zijn almacht. hoe moeilijk het ook is, lijdzaamheid werkt. En dan zegt Romeinen 5, en de lijdzaamheid bevinding. Dan mag je het echt ondervinden. Oh, dat is zo'n kostelijke vrucht. Wanneer je dat mag ontvangen van de Heer. Terwijl de omstandigheden zo tegenstrijdig zijn. En dan zegt Paulus, en die bevinding die werkt hoop. Want als je dat mag ondervinden, dan krijg je levende hoop in je hart. Dat de Heer het wel zal maken. Nog een tekst. Jacobus 1 vers 3. Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Dus die beproeving is zo nuttig. Die is niet altijd even aangenaam. Maar die is zo nuttig, want die werkt lijdzaamheid. En dan staat er in de kanttekeningen, niet uit zichzelf en alzo zij in de ongelovigen voortbrengt ongeduld en murmureren tegen God. He, dat is de reactie van de natuurlijke mens. Die begint te mopperen, die begint te zeggen, nou, als dit nou Gods weg is en als dit nou de bedoeling ervan is. Dat doet de ongelovige. Maar omdat God door zijn geest het verstand der gelovigen verlicht. Prachtig is dat. Hij zegt, als het ware tegen de beproefde Gideon. Zie je het Gideon? Waarom ik het doe? Hij geeft er licht over. Dat zij verstaan dat hij door dezelfde hun geloof wil beproeven. Gideon, dat is juist een teken dat je een echt kind van God bent. Gideon, dat is juist een teken dat je een waar geloof mag hebben. Dat wordt gelouterd. Al moet het in een grote modderbak gegooid worden, maar het blijft goud. En bekend maken. Dus dat hij door zijn geest ook dat verzegelt in het hart en zegt, Gideon, je geloof is echt. Daar gaat het om, hè? En daardoor de eeuwige vreugde voorbereid. Want dan gevoel je het beginsel van het eeuwige leven in je hart. Daar zeg je, Heere, dit moet het zijn. Dit moet de hemel zijn. Wat is de hemel dan, dominee? Dat is dat je de gemeenschap met God ervaart. Dat mag Gideon hier ondervinden. En als je dat dan ondervindt, wat dan? Dus het geloof wordt versterkt door dat teken. Het wordt beproefd. En dan kan het geloof in de beoefening komen. Onze derde gedachte. En dat lezen we in vers 7 en 8. Lees maar mee. En de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik uw lieden verlossen. En de Midianieten in uw hand geven. Een belofte. Zal ik. Ik zal. Dan komt Yahweh naar voren, de naam des Heeren. En dan komt Christus naar voren die gezegd heeft, ik ben. Hier ligt Christus in verborgen in vers 7 gemeente. Want God geeft zijn volk in Christus de overwinning. En nu de beoefening. Daarom laat al dat volk weggaan. Een ieder naar zijn plaats. En het volk namen de teerkost in hun hand en hun bazuinen. En hij liet al die mannen van Israël gaan, een iegelijk naar zijn tent, maar die 300 man behield hij. De beoefening. Wat is dat eigenlijk? Het geloof in de beoefening brengen. Nu, hij krijgt hier een belofte. En jongens en meisjes, die belofte, dat is net als een staf. Waar je op steunen kunt. Kijk, en dat is het in de beoefening brengen. Dat is werkzaam worden met die belofte. Door deze 300 man, hier Gideon, hier heb je die 300 man. Die kleine minderheid, dat is de belofte Gods. Zal ik de Midianieten in je hand geven? En dat maakt Gideon niet passief. En dan zie je ook dat de leidzaamheid niet passief maakt. Maar dat maakt Gideon werkzaam. Want hij krijgt de opdracht om die anderen weg te sturen. Kijk, en dat is de beoefening van het geloof. En daar staat er in het Hebreeuws een woord. Dat hij ze heel ver weg moet sturen. Dat hij moet zeggen, jullie moeten allemaal naar je huis toe gaan. Vertrek maar. Hij zegt dus niet van, blijf maar een beetje op een afstandje. Want je weet maar nooit, als ik nog gebruik van jullie kan maken. Dan kan ik alsnog jullie oproepen. Maar hij moet het in de beoefening brengen. Jullie moeten naar huis toe. Ja, maar waarom dan? Wij waren toch niet bang? Wij waren toch niet vreesachtig? Wij menen het echt, Gideon. Nee, dat heeft de Heere gezegd. De Heere die heeft daar een bedoeling mee. Opdat wij niet zullen beroemen in eigen kracht. Ga maar naar huis toe. Want de Heere die zal ons de overwinning geven. En de scheiding voltrekt zich. En wat gebeurt er dan vervolgens? Dat uit die mensen die vertrek moeten, die 9700 mannen, moeten de bazuinen die er zijn overgedragen worden aan die 300 mannen. Die 300 mannen krijgen elk een bazuin in hun hand. En dat is ook een teken van de belofte. En het tweede wat zij in de andere hand moeten nemen, dat is teerkost voor op de weg. En er staat een woord in het Hebreeuws. Dat betekent dat zij zoveel eten moeten meenemen, jongens en meisjes, dat ze daar slechts één dag mee kunnen doen. En dat is ook weer om het geloof in de beoefening te brengen. Dat ze namelijk de belofte meekrijgen dat zij ervan overtuigd moeten zijn dat de vijanden in één dag verslagen zouden worden. Met welk wapen dan? Met de bazuin. Geen zwaard deed ons dit land beërven, maar met de bazuin. Dat ze straks weer de Heere lastig moeten vallen, met eerbied gesproken, met de belofte. Om die bazuinklank te laten horen. Heere, denk aan uw woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop gij hem verwachting hebt gegeven. Gemeente, hoort u ook bij die Gideons bende? Want de ware kerk des Heren, dat is de Gideons bende in deze wereld. Ja, als je ze telt, dan is het maar een hele kleine minderheid. En als je dan let op hun wapenen, dan zeg je, moeten ze daarmee de overwinning behalen? Want wat hebben ze in hun hand? De Bijbel, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Daarom zal ik geen duimbreed wijken, zo horen we Luther zeggen. En ze krijgen teerkost op de weg. De Heere onderhoudt zijn volk, hoor. Biddag 2017, dat is een biddag voor de Gideonieten. Dat is een biddag voor die kleine minderheid. Die moeten leren in hun leven die roemen in de Heere alleen. Heeft de Heer Jezus het niet tegen zijn discipelen gezegd? Heb ik u niet uitgezonden? Zonder buidel, zonder malen, met de bazuin van het woord van God. De Heere onderhoudt zijn knechten, de Heere onderhoudt zijn volk, om de klanken te laten horen. En wel gelukzalig is het volk dat dat geklank kan onderscheiden. En zegt, het is de Heere, het is de Heere. En dat zal hij straks ook zeggen voor de Heere en voor Gideon. De Heere die zal zijn kerk vergaderen hier op aarde. En de Heere zal zijn kerk beschermen hier op aarde. En daartoe geeft de aarde ook zijn vrucht. Laten we dat opmerken, gemeente, dat de voorzienigheid Gods in dienst staat van het koninkrijk der hemelen. Het is een volk dat in zichzelf krachteloos is. Maar die ervaren dat Gods kracht in mijn zwakheid wordt volbracht. En wie heeft die kracht verworven? Die is verworven door hem die naar de menselijke natuur zwak gemaakt is. En dat is de Heer Jezus Christus. En als je de gang van de borg ziet in zijn lijden en sterven, dan denk je, hij is totaal verzwakt. Het is een verliestocht. Maar nee, dat is een grote vergissing. Het ware geloof ziet dat het een triumftocht is. Hij is de meerdere Gideon. Hij draagt de banier boven 10.000. En daarom, hoe menigmaal zij vrezen in zichzelf, zegt de Heer, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u, ook ondersteun ik u, met de rechterhand mijner gerechtigheid. Amen. Zijn. Heere, geef toch dat degene die het geloof deelachtig zijn, geoefend en versterkt mogen worden in het geloof, opdat zij die 300 mee kunnen nemen, die ook door het geloof dienen te strijden, en de vreesachtigen die naar huis zijn gegaan in hun hart, dat zij tot bekering gebracht mogen worden. En die 9700... die ook naar huis zijn gegaan, dat zij biddende gevonden mochten worden. Heere, geef toch dat wij gaan zien dat het om de ere Gods gaat in ons leven. Zoals u dat tegen Gideon ook zei. Opdat Israël zich niet tegen mij beroemen. Dat wij nooit roemen in eigen kracht, dat we daarom bidden houden. U maakt ons toch afhankelijk, wij zijn het, maar u maakt het ook op de school van uw goddelijke voorzienigheid. We danken u dat u ons geholpen hebt, wilt u ons vanavond ook nog helpen. En zegen de prediking, dat het mag strekken tot gebed. En dat bidden we u uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het 7e van 60, geef ons hulp in tegenheen, het 7e van 60. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.